We lezen uit de Heidelbergse Catechismus nog eens zondag 46. Zondag 46. Daar vraagt de onderwijzer in de 120ste vraag: waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? En het antwoord luidt: opdat hij van stonde aan in het begin onzes gebeds in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Welke beide de grond onzes gebeds zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij met een recht geloof bidden, dan dat onze aardse vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121, waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? En het antwoord luidt op dat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken, en van zijn almacht, alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven: het verbeurde recht, het verworven recht en het geschonken recht. Dat is weer even geleden, in verband ook met het heilige avondmaal. Als ik me goed herinner, dan zijn we bij die eerste vraag en antwoord van het gebed gebleven. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken? En daarin hebben we een ogenblik gelet op het gebod dat hij het geboden heeft. En we hebben gelet op het feit dat hij in dit gebed spreekt van het vaderschap Gods door Christus. Dat wij dus kwijt zijn. En dat we hier echt niet in algemene termen van scheppingsvader of hoe dan ook behoeven te spreken of te denken, want dat niet aan de orde is. Het gaat hier om de Vader van onze Heer Jezus Christus, en dat alleen door de Heer Jezus Christus, naar het woord van Johannes: en ik heb hen uw naam bekendgemaakt, dat alleen door Christus die kennis kan zijn van de Vader. En we hebben ook nog gelet op, ik stip daar enkele dingen aan, we hebben ook nog gelet op hoe Christus nu dat recht weer verworven heeft in zijn lijden en sterven, in zijn gehoorzaamheid tot in de dood. En dat hij nu weer die vadernaam bekend maakt, dat hij die geheel eigen inhoud van die naam, die eigenlijk niemand meer weet, niemand meer kent, dat hij alleen degene is die die naam van de Vader en het werkende persoon van de Vader bekend maakt, hier op de aarde, in de harten van diegenen die hem uit de wereld gegeven zijn. Dat hebben wij ook horen voorlezen. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend. En staat er niet: de discipelen hebben u wel gekend. Nee, in één grote lijn staat het hier geschreven: de wereld heeft u niet gekend. Maar ik heb u gekend. Hij heeft de Vader gekend. En dan een kennis in onmetelijke liefde, waarin hij de heerlijkheid van de Vader heeft geopenbaard. En dan volgen zijn jongeren die daarbij zijn: en deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Die hebben in de Heer Jezus Christus de gezondene van de Vader erkend. En zij zullen in de Heer Jezus ook de Vader zelf kennen. Want hij sprak tot Filippus: die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want hij en de Vader zijn één. Al wat hij spreekt, dat heeft hij van de Vader gehoord. En ze hebben ook nog een ogenblik, daar zijn we als ik het goed heb mee geëindigd, dat deze dingen wel eens op een onschriftuurlijke manier uit elkaar getrokken kunnen worden. En dat men dan, ja, men spreekt van gerechtvaardigd te zijn, of geroepen en gerechtvaardigd te zijn, maar dat men dan altijd nog als een laatste weldaad ziet, dat teruggebracht worden in het vaderhart van God. Misschien dat het zo in het bewustzijn gevoeld kan worden, maar wanneer dit een soort systeem wordt, is het verwerpelijk natuurlijk, want er is geen grond voor in de schrift. Want dan heeft de Heer juist ongelukkige schepselen getroost met zijn woord, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Misschien, heb ik ook gezegd, is de achtergrond van dat alles dat wij toch geneigd zijn om te veel de drie personen van het goddelijk wezen, Vader, Zoon en Heilige Geest, tegenover elkaar te stellen. Want het is bijbels en schriftuurlijk dat iedere persoon zijn persoonseigenschappen of deugden heeft. En dat wij die mogen onderscheiden. En dat er sprake is van de Vader en onze schepping. En van de Zoon en onze verlossing. En de Heilige Geest en onze heiligmaking. Maar wanneer de mens daar te ver in gaat, dan, ja, weet je waar je dan mee zit? Met dit verschijnsel. Dan gaat het bijvoorbeeld over, ik noem maar iets, de vergeving van de zonde. En stel nou dat een mens uit genade, want de geest is het die leven maakt, dat hij nou uit genade iets mag kennen van de Heer Jezus Christus. Terwijl hij in zichzelf als een veroordeelde zondaar zich bevindt. Wereld, gelijk alle anderen. En dat hij nou in die persoon van de middelaar, dat er een zodanige toe-eigening is, niet in woorden, dat hoeft niet altijd, maar in een opgenomen zijn, een zich opgenomen voelen in dat werk van die middelaar. Zodat er eigenlijk op dat ogenblik helemaal geen vragen in de ziel leven van, ja, hoe ben ik nou, wat ben ik nou, zijn nou mijn zonden vergeven, of zijn mijn zonden niet vergeven, of, ja, zulke dingen, nee. Omdat het gelovig aanschouwen van die borg en middelaar is eigenlijk de zaligheid. Want die vergeving der zonden, met eerbied gesproken, die is niet in mij, maar die is in hem. En waar nou de persoon van de middelaar ontdekt wordt, daar komt wel aan de orde die eeuwige liefde, dat die vergeving die nu niet in mij, maar die in hem ligt, in zijn belofte, in zijn liefde, dat u nu voor mij is. Voor die zondaar. Maar ja, dan kan het wezen als dan, zeg maar, die indruk wat naar de achtergrond gaat. Hè? Wat is nou, de gevoeligheid is niet altijd tegenwoordig. En je wordt dan geconfronteerd met mensen die het dat zo ontzettend precies op een rijtje zetten. Dat zo'n ziel gebeurt misschien niet altijd, maar toch min of meer in de aanvechting terechtkomt Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan nou zoiets zijn? Want ik hoor van die man, ja, de vader, dat is de rechter. En dat is zeer terecht. En nou kan de rechter alleen maar de vrijspraak en de vergeving van de zonde geven. En toch, ik heb eigenlijk nergens naar gevraagd. En nog, wanneer het oog gericht wordt op de middelaar, dan vraag ik nog nergens naar. Naar geen vergeving of rechtvaardigmaking of wat je dan maar op wil noemen. Want dan is het hier, wordt de rust geschonken. Dat neemt toch eigenlijk de duisternis alleen maar weg. Dat verbreekt het harde hart. Maar goed, dan hoor je dan, ja, dan zeg je, ja, hoe is dat dan, hè? Zijn nou mijn zonden niet vergeven? Of betekent dat dat de eerste persoon mij de zonde nog toerekent? En dat mijn schuld nog open staat? Ja, en nou weet ik wel, je mag nogmaals onderscheiden. Maar je moet nooit te ver gaan. Als kind had ik altijd dat gevoel al. Een jochie van een jaar of 8, 9, en dan hoorde ik de grote mensen erover praten en dan gebeurde het wel dat ik wegvluchtte. Ik wou het wel graag horen. Maar iets maakte me verdrietig. Iets maakte me, ja, toch, een beetje bang is misschien het goede woord, maar verdrietig, laat het zo maar zeggen. Ja. Ja, want nou, ja, toen die eerste persoon, ja, en toen dat. De Heer heeft mij wel eens ergens op gewezen. Maar niet met een hoorbare stem, zo bedoel ik het niet, maar zoals de Heere uit de schrift kan onderwijzen. En dat was, ja, jaren geleden, naar aanleiding van die man, die verlamde man. En dat de Heere zegt, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Toen werden de mensen ook allemaal een beetje, hoe durft hij dat te zeggen, dat kan toch God alleen. En wij, als we al te systematisch zouden denken, we zouden zeggen, ja, maar dat kan toch alleen maar de Vader. De Heer Jezus staat daar toch in zijn middelaarsbediening. En die heeft juist zijn goddelijke natuur verborgen achter de zwakheid van zijn menselijke natuur. Want hij is hier als die leidende knecht des Heeren. Hoe kan hij dan zomaar in een ogenblik tegen zo'n man zeggen, uw zonden zijn u vergeven? En zo waren die mensen ook een beetje in de war. Maar dan zegt de Heer Jezus, die begrijpt wel, opdat gij zoudt weten dat de Zoon des mens ook macht heeft de zonden te vergeven hier op aarde. Zo zeg ik tot u, neem uw beddekop en wandel. Kijk, zou je nou tegen zo'n man durven zeggen, ja, ja, maar dat is toch nog niet het punt. Want heeft de Vader nou je zonde vergeven? Zou je tegen die wenende vrouw, die hem kuste, wat eigenlijk al reeds een gevolg was van de liefde, maar ze kon het niet in een bepaald licht stellen. Die vrouw die kon niet zeggen, ja, ik heb de Heere Jezus lief, want ik ben gerechtvaardigd en al mijn zonden zijn vergeven. Dat kon ze niet zeggen. Maar dat ze hem kuste en zijn voeten afdroogde, nat maakte met tranen met het haar van haar hoofd afdrogen, dat weet de Heere Jezus wel, dat dat komt vanwege de uitgestorte liefde in het hart tot hem. Hoe verre die vrouw onderscheidende kennis heeft gehad van de drie personen, dat weet ik niet. Ik denk wel eens dat wij misschien wel eens, ja, grotere gedachten hebben daarvan als de werkelijkheid geweest is in die tijd. Maar goed, dat laten we even buiten beschouwing. En dan zegt de Heer Jezus dat die vrouw veel vergeven is en dat ze daarom zoveel liefde betoont. Nou, als die vrouw erbij had gestaan bij wijze van spreken, dan zou ze gezegd hebben, ja, maar zo is het toch niet? Nou, dat durf ik niet te zeggen, dat mijn zonden vergeven zijn. Ik wou dat mijn zonden maar vergeven waren. Nee, de Heer Jezus zegt, ze is veel vergeven en daarom heeft ze veel lief. Wat eigenaardig, wat diep is dat allemaal, als je erover na mag denken. Zeg je, ze droeg de vrucht van de vergeving van de zonde. Maar de wetenschap van de vergeving der zonde, om dat nou eens op een bepaalde manier weer te geven, dat komt niet. Zo is het eigenlijk nog, hoor. Zo is het eigenlijk nog vaak. Dat er iets mag zijn van die eeuwige, onveranderlijke liefde. Dat de Heere iets uitstort in de zielen. En die borg en middelaar dierbaar wordt voor onze zielen. Maar ze zou zeggen, nou vertel nou eens hoe je bekeerd bent. Of vertel nou eens hoe je zonden vergeven zijn. En hoe dat, dan zou zo'n ziel zeggen, nou dat weet ik helemaal niet. Dat weet ik niet. Kijk, en dat is het wat ik bedoel. Daar moet je voorzichtig dus mee zijn. Met wanneer, we mogen wel onderscheiden, daar gaat de schrift in voor. Maar zo zou je kunnen zeggen, bij Paulus ligt het fout. Want nou had hij eerst eens in aanraking moeten komen met God de Vader als de rechter van levenden en doden. Die eist, die het oordeel velt. En dan komt opeens die stem van de tweede persoon. Maar die velt hem ook. In een ogenblik valt hij ter aarde. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat is gelijk afgelopen. Nou, als hij nou streng, laten we zeggen, systematisch zou denken. Ja, maar hoe moet je dat nou verklaren, hè? Mens krijgt toch eerst eens met de eerste persoon te doen. En dan met de tweede persoon. Ach, ik denk wel eens, veel dingen daarvan geldt. Gij zult het na deze verstaan, dat juist door de onderwijzing, door middel van het woord en de prediking, mag het werk van de drie personen klaarder verstaan worden. Maar ik heb ook wel iets gezegd, wij hebben een voorstelling van bekering en zo doet de Heer het nooit. Dat doet de Heer het niet. Dus iemand zegt, nou, zo en zo moet het gaan en als ik nou daar of daar eens zou mogen komen en zijn, dan doet de Heer het niet. Want zijn wegen zijn hoger dan onze wegen en zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Het ligt nooit in het verlengde van mijn gedachten. Je moet het zo zien, mijn gedachten liggen zo en Gods gedachte ligt zo. En die kruist dat levenspad van mensen, kinderen. En daarom is dat altijd een reden tot grote voorzichtigheid. En zeker als er weinig bijbelse waarheden aan ten grondslag leggen, dan moet je dubbel voorzichtig zijn. Als mensen iets opbouwen, zij zeggen dan uiteindelijk dat ook nog, en als je vraagt, ja maar wat staat dat nou, of wat bedoel je daar nou mee, dat ze daar eigenlijk geen antwoord op kunnen geven. Geen schriftuurlijk antwoord, dan moet je dubbel voorzichtig wezen, want dan is het vaak ook een, ja, een sterk persoonlijk getinde gedachte, die in een bepaalde kring of groep mensen zo van de preekstoel geleerd wordt. En dat wordt ook overgenomen. En zo wordt het dan uiteindelijk vaak ook weer beleefd. Het is eigenaardig, je kunt het altijd niet begrijpen, maar de Heilige Geest is een geest die wij nooit kunnen volgen. En ik heb er wel eens zo benauwd onder geweest, dat ik denk, nou, ik kan er niks meer van begrijpen. Hoe kan dat nou zo zijn? Hoe kan dat nou? Als je dan die tegenstellingen zelf soms merkte. En dat je voor je eigen ziel voelt, ja maar dat zo is dat niet, hè. Dat is niet het woord van God recht verklaren, maar dat is maar... Maar dan zie je tot je stomme verbazing. Dat de Heere daar ook doorheen werkt. Het is wel niet aan te bevelen. Het geloof is een dochter van het woord, daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, op een gegeven moment geef je het maar op. Dan zeg je, Heere, ik begrijp er toch niks van. Voor mezelf niet en voor een ander niet. Maar anders zou je er lelijk mee in de war raken. Als je gaat zitten vergelijken, dan kom je er ook niet uit. Nou, zo kom je er ook niet uit als je eigenlijk een ander als maatstaf neemt. En je zegt, ja, maar die man of die vrouw, die heeft me zus of zo gezegd. Als je de eenvoudige lijn van de Vader voorhoudt en nagaat, dan zeg je, ja, wat klinkt dat allemaal kinderlijk eenvoudig. Heb je dan wel eens niet de gedachte dat wij eigenlijk veel te ingewikkeld zijn? Dat juist omdat we het zo goed weten, we er zelf niet meer uit kunnen komen. Ik heb genoeg gezegd over het klakkeloze, oneerbiedige gebruik van de vadernaam. Ik heb ook iets gezegd over het onschriftuurlijk wegdringen van de vadernaam. Maar goed, nou gaat het om de waarheid. Wat de Heere Jezus nou zegt. Waarin de Heere Jezus juist, of de catechismus hier, laten we het zo even stellen. Maar waarin de catechismus dan toch op grond van dat woord nou juist helemaal niet die kant uitging van als je nou dit of als je nou dat of zus of zo. Maar ervan uitgaat dat wij van onszelf eigenlijk niets hebben. Dat er iets verwekt moet worden. Kinderlijke vrees tot God en toevoorzicht. Dat verwekt moet worden. Kijk, dan voel je wel aan. Dit ligt helemaal buiten die gedachtewereld. Dat een mens die ontzettend veel heeft beleefd in zijn leven. Dat hij nu op een bepaalde trede van de ladder is gekomen. Dat hij nou kan zeggen, ja, nou kan ik God mijn vader noemen. Voel je dat hier een heel andere adem doorgaat? Hier staan van die ondeugende, wanstallige, afwijkende kinderen. Die zo weinig beseffen. Zelfs daarvan, dat het een eeuwig wonder is. Dat Jezus gekomen is om de naam van zijn Vader bekend te maken. En dat hun namen nu geschreven zijn in het boek des levens. Dat zo'n reden tot blijdschap is. Dat begrijpen ze geen eens. Dan zijn ze nog blijer bij wijze van spreken als ze merken dat geesten onderworpen zijn en duivelen worden uitgeworpen. En dat ze het woord gaan prediken enzovoort. En dat er grote krachten geschieden. Maar dat nou hun namen geschreven staat. Kijk, en als je ze nou zo ziet, die discipelen. Dan zeg je, hé. Daar is het gebed, het Onze Vader, de aanspraak, is niet het resultaat van een bekering. Maar het Onze Vader is middel tot voortgaande bekering. Hij wil juist door ze zo te laten bidden, wil hij in hun hart verwekken wat er niet is. Dat is de werkelijkheid, hoor. Het heeft niks te maken met het oppervlakkige gebrouw, maar het heeft ook niks te maken met dat per se die naam nooit noemen, want als de mensen toch eens denken dat ik dat te makkelijk, het heeft niks mee te maken. Je zou haast zeggen, ja, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, mensen, maar ik heb wel eens gedacht, zou de Heer Jezus toch maar beter niet hebben kunnen doen. Ja, want we zijn toch zulke ellendige, dwaalzieke mensen. We worden of oppervlakkig, of we zakken door naar de andere kant. Maar het lijkt wel of dat het altijd verkeerd gaat met ons. En dan is het genade om toch voor dat onderwijs van de schriften te mogen buigen. Dat de Heer Jezus toch geëerd wordt, dat Hij de naam. Want je kan merken dat het de Heer Jezus zo ontzaglijk zwaar woog. Dat Hij juist die Vader bekend had gemaakt. Het lijkt wel of dat hier lijkt wel of dat het de hoofdzaak is. Belangrijker dan alles. Dat die discipelen van de Heer Jezus weer zullen leren. Van die ene ware God en Vader van ons Heer Jezus Christus. En dat er een zuivering plaatsvindt in hun onzuivere gedachten. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal hem bekendmaken. Nog iets zou ik eraan toe willen voegen. En ik hoop dat dat in uw gedachten niet de indruk wekt van een zekere verkeerde eenzijdigheid of een doorvloeien naar een bepaalde kant. Maar misschien kan het wel leiden. U weet, als wij leven onder het woord. Wat kan dan een mens een gedachte hebben? Ik heb het al eerder gezegd, wel eens in een andere zin, over God. En terecht. Want God is onze rechter geworden door de zonde. Alleen, wij vergeten er dan bij te bedenken dat wij de tirannen zijn en dat God goed is. En dan krijgt hij de vreselijkste gedachte dat de Heere God gewoon iemand is die op alle mogelijke manieren probeert je te vernietigen. Je te pijnigen. Nou hebben wij de dood verdiend. Maar let wel, die hebben we ook verdiend. Iedere dag dat je niet in de dood verzinkt is enkel genade. Iedere dag, iedere ademhaling, iedere boterham die we eten, enkel genade. Dat God blijkbaar toch nog geen volleinding met ons maakt. Maar die angst. Goed, wanneer nou door de Heilige Geest en door het woord, door de eeuwige liefde, de weg van de behoudenis, naar voren komt. Dan voel je wel aan. Wanneer dat mij of u aangaat. Als die aangaat tot op heden. Dan zegt het je toch niets. Maar als het je aangaat. Dat jij die veroordeelde. In de grond der zaak. Benauwde. Vluchtende zondaar bent. Die zijn eigen wel groot houdt. Maar niet groot is. Als jou dan aangaat. En de zaken zijn bij God in orde. Maar dat weet je niet. Maar God heeft je lief gehad met een eeuwige liefde. Onveranderlijk. Want God heeft zelf voor de verzoening en de voldoening gezorgd. In zijn geliefde zoon. Kun je dan enigszins bij benadering, begrijpen kunnen we het niet, indenken dat er God nou zoveel aan gelegen is om dat bekend te maken. Dat er de Heer Jezus zoveel aan gelegen is hè, om nou die bittere, die harde of die bange gedachten te laten varen. Alsof hij zeggen wil, ik ben niet voor niets in de wereld gekomen. Ik geef me niet voor niets over in het oordeel der verdoeming. En nu wil ik niet dat gij net doet alsof het allemaal voor niets geweest is. Alsof er geen eeuwige vader is. Die uit eeuwig welbehagen een volk wilde zaligen. Alsof er geen zoon Gods is die in het vlees gekomen is onder de vloek der wet. Kijk, en dan zijn er wel eens ogenblikken dat het omdraait. Dan krijg je het als ware als schuld te zien. Dat je zo ellendig kan denken. Terwijl voor u vervuld werd. Dat hij naar u omzag. U trok uit de wereld. Omdat je in principe van God was. Van eeuwigheid. Voor de schepping. Want Jezus zegt, zij zijn niet van deze wereld. Gelijk ik van deze wereld niet ben. Dat wij in die wereld zijn. En dat we onszelf enkel wereld gevoelen. En daardoor ook de liefde God deelachtig mogen worden die hij tot zulk een wereld heeft, die ik ben. Dat is een tussenepisode, een tussentijd. Want zij zijn niet van deze wereld. Van eeuwigheid heeft hij lief gehad in zijn besluit. En dat besluit trekt zo de wereld door. En trekt zondaren uit de wereld mee. Dan kan het feit hoor, waar een mens vaak maar eens oppervlakkig over doet. Hè? En waar een mens soms zo weinig waarde aan hecht. Maar als die het zien mag, uitgenade. Dat het een vrucht is van het eeuwige besluit Gods. Dat hij een vader en moeder kreeg die de Heer vrede. En dat hij gedoopt is. En dat hij in de kerk zit. Of dat hij op latere leeftijd door God getrokken is. Ja, dan moet je niet net doen alsof het allemaal niks is. Want daarin is de drie enige God aan het werk. En je moet ook niet vertwijfelen, omdat je denkt, ja maar, wat ik nu gewaar word voor ongelukkigheid bij mezelf en ellendigheid en blindheid en alles wat ermee samenhangt, dat weet ik allemaal wel. Maar als de Heer Jezus zo zijn discipelen nou eens behandeld had, nadat hun inzicht en hun ervaring was, dan had de Heer Jezus ze dat nooit kunnen leren. Naar onze maatstaf. Dat we ze nog wel 30 jaar kunnen praktiseren. En waren ze misschien nog niet geweest. Vat je het dan enigszins? Hè? De Heere zegt niet als hij zijn kinderen daar gebiedt. Die dwaze jongeren. En die toch van God gekend waren. En die dingen gezegd hadden. Dat ze nooit uit zichzelf hebben kunnen zeggen. Vlees en bloed. Heeft het dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemelen is. Nou, dat is echt wel gebleken ook. Dat het van God was. Want Petrus was zo wijs niet van zijn eigen. En die had niet zo'n inzicht. Dat blijkt wel uit zijn leven. Als het er dan zo bij staat. Dat dat niet zulke knappe, zulke goede kinderen zijn. Aan wie de Heer Jezus zegt, gij dan bid aldus. Nou zijn er dan niet wat bezwaren weg. Dat de Heer Jezus daar nou tot de zulke spreekt. Opdat hij in hen zou verwekken. Zeg je, wat is dan die barmhartigheid van die eeuwige God toch onuitsprekelijk groot? Hij geeft niet iets omdat er iets is.
Maar hij geeft iets omdat er bij ons niets is.
In goede zin te verstaan dan.
Want wij kunnen niet tot die rechte kennis en tot dat kinderlijk toevoorzicht komen. Dat kunnen we niet. En dat hebben we niet, want we vertrouwen helemaal niet op de Heere. We vertrouwen op onszelf en op de omstandigheden. Maar nou de Heere Jezus zegt, ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hen bekendmaken. Dat wil zeggen, ik zal niet eerder rusten. Totdat ze tot de erkentenis gekomen zijn. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. In welke hij ons ook uitverkoren heeft. In hem, in welke wij een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. O, dat is nou juist het grote. En zeg ik erbij hoor, persoonlijk denk ik wel eens, ik hoop dat dat ook het breekpunt mag zijn in ons leven. Dat hoop ik zo. Want een mens kan zoveel angsten hebben. Een mens kan dit en dat. En die kan er zoveel uitgooien. Woorden zonder verstand. En dat je aan het eind zegt. Nou. En verder. Heb je nou verder ook nog wat? Mag je nou zeggen. Ja. De Heer Jezus heeft mij er ook iets van geopenbaard. En de Vader heeft mij ook getrokken, want ik wist er totaal niets van. Ik had niet nooit gekomen ook trouwens. Voel je dat het daarover loopt? Of dat die harde en verharde zondaar, hè? Of nou ja, dat ligt erg onderscheiden natuurlijk in het leven. Velen hebben van hun kindse dagen af al indrukken. Maar toch die verloren mensen, die toch van zichzelf onbekwaam is tot ene goed, dat hij nou eens ergens gevangen is in die eeuwige liefde, die er in het Lam Gods geopenbaard is. Je zegt, je kan hem uitschelden, hij kan misschien wel terugschelden, hij kan klagen, hij kan stenen en benen over zijn eigen, zeggen dat er alle droevels met hem gesteld is enzovoort. Is maar liefdeloos monteren, dat zijn we ook hoor. Dat zijn we. En toch. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daarom als je vandaag zou besluiten, ik ben een huichelaar. Dan is er nog niks verloren, want dat was hij al. Alleen vandaag heb ik het pas gezien dat ik zo'n huichelaar ben. Maar dan moet je niet net doen of dat de wereld vergaan is. En of dat je al op de plaats van je eeuwige bestemming bent aangekomen, in een eeuwig wee. Maar dan geldt juist heden, heden, wordt nog die naam van de Vader door Christus verklaard als de Vader aller barmhartigheid. En dat geeft vaak wonderlijke gedachten. Want dan zeg je wel eens, oh, de eeuwigheid zal het openbaren. Hoeveel dat er nog zijn onder de afgedwaalde zonen en dochters. Of die in een ogenblik werden weggenomen buiten onze gezichtskring, waar we niet meer bij waren. Die zalig geworden zijn. Want je bent er altijd even ver vandaan, maar je bent er ook altijd even dichtbij. Aan onze kant gezien ben je er altijd ver vandaan. Maar waar de God van het eeuwige welbehagen zijn voetstap zet. Oh, dat is er één ogenblik. Kun je zeggen, het is jammer als het zo laat gebeurt. Dat is zeker waar. Het is een groot voorrecht als we er in onze jonge jaren iets van mogen leren. Maar als het laatste minuut op je sterfbed is, dan ben je ook binnen. Ja, als dan de naam openbaar komt van die trouwe vader. En we denken, nou is het allemaal verloren, want ik heb er nooit naar willen luisteren, of ik ben toch mijn eigen weg gegaan, of wat dan ook. Dan is het soms net behouden. Dat zeg ik niet dat onze zorgeloosheid, want we zijn al zorgeloos van ons eigen genoeg. Maar dat zeg ik alleen maar als je daaraan denken mag soms, een ogenblikje in een flits. Hè. En je denkt wel eens, hoe zou het met die jongen gaan? Hoe zou het nou met dat meisje zijn? Of zou die nou echt erbij zijn, hè? Ja, en dat bedoel ik niet van hetzelfde houtje zozeer, hè, dat kerkistische, maar bij de waarheid. En dan zit je als speaker en dan opeens dan zeg je, oh nou ja, als het niet zo is, dan kan het nog worden. Als het niet zo is, want wij kunnen niks dan knoeien en verderven. En met de botte bijl misschien erop inslaan. Maar hij of zij zit onder het levende woord. Dus het kan vandaag nog gebeuren. Of morgen. Foei. Kijk, en dat weet nou een zondaar. Dat weten vrome mensen die meer niet hebben dan een handje vol vroomheid. Maar dan verkeerde vroomheid, hoor. Ik bedoel niet de ware vroomheid, maar vroomheid in de zin van, oh dit en oh dat en ja, maar dat zou wel een eeuwig wonder wezen als er is eentje. Dat is natuurlijk geen echte vroomheid. Maar die kunnen dat nooit begrijpen. Hoe een zondaar daar nou tegenaan kan, kunnen ze nooit begrijpen. Dan zeggen ze, ja maar, je denkt toch zeker niet dat ze allemaal bekeerd worden. Je denkt toch zeker niet dat al die kinderen van je, en je vrouw soms ook nog? Nou, dat zou wel, er zou wel een heel boek over geschreven mogen worden als dat toch eens gebeuren zou. Kijk, daar voel je uit. Ik zeg niet dat dat nou onbekeerde mensen zijn hoor, dat hoeft niet altijd, maar daar voel je uit. Wat is de kennis aangaande de verkiezende vader? Die het offer gaf van zijn geliefde zoon. Wat is die kennis nog klein. Die geheiligde kennis bedoel ik. En dan weet ik wel, je kan nooit in de goede zin ernstig genoeg wezen. Ik zeg dat niet uit een oogpunt van de makkelijk overdenken of dit of dat, helemaal niet. Maar ik zeg het daarom. Wij denken doorgaans verschillend groot van onze kinderen. Ik bedoel dan in de verkeerde zin groot. Oh, die, nou die is zo hard. En dat is zo betret. En die is zo lastig. Nee, dat heb ik al gezien hoor. Daar zit wat in hoor. Daar zijn er wat mee beleven met dit en met dat. Oh man. Nou ja, die kan er soms benauwd van worden wat anderen zeggen tegen je. Over je kinderen of zo. Tjonge. Als je dan later nog eens over mag denken, dan zeg je, och, die mensen weten er niks van. Die mensen weten er niks van. Want als voor mijn kind mag gelden, wat voor Salomo geldt, al geldt het voor al de kinderen, al mijn kinderen en uw kinderen. Indien die naar mijn wegen wandelt en naar mij hoort, ik zal hem zegenen. Zo niet. Ik zal hem niet verdoemen. Ik zal hem niet verwerpen zoals ik Saul verworpen heb. Maar ik zal hem slaan met een mensenroede en hem niet ganselijk verderven. Nou, is het dan geen vader? Voel je, daar is het uitzicht op. De verwachtingen. Want je kunt natuurlijk wel een heel stel poppen neer. Toveren met allemaal een godsdienstig kleurtje en iedereen moet daar maar bekeerd zijn, want Jantje hebben ze gehuild en Pietje hebben ze een tekst gekregen enzovoort enzovoort. Maar als je daarvan moet hebben, dan ga je ondersteboven. Want dan komt er een ogenblik dat je ontdekt dat we grote schavuiten zijn en onze kinderen ook.
Maar als hij nou voor die schavuiten een hoop mag krijgen op de levende God. Ja. Dan ben je soms niet eens zo onder de indruk als je eens een keer opeens erg christelijk doen of zo. Of heel erg ernstig doen. Maar dan ben je wel eens van onder de indruk dat die God van Abraham, Isaac en Jacob gezegd heeft. Ik zal uw God zijn en uw zaadgod. Hoe het moet, moet het. Maar ik weet het ook niet. Maar God is machtig. Want hij is vader in Christus. Van een volk, een verloren volk. Laten we daar nu verder niet op ingaan. We doen nog even iets noemen over de laatste vraag. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijn? Hé, daar proeven we iets in van afstand. He, van in de hemelen. Want wij weten wel dat wij op de aarde zijn. En dat de hemel, ja, de hemel is zijn troon. De hemel is in onze waarneming ontzaggelijk ver weg. Ik weet het niet hoe ver. Maar die denken wij toch ergens boven ons. Waar weet ik niet. Ik denk dat de mens zo in de hemel is als die sterft en die mag een goede ruil doen. Dat hij geen duizenden lichtjaren nodig heeft om er te komen. Maar wat weten wij weinig daarvan. In ieder geval, voor ons is toch de indruk deze. De hemel, dat is wat anders als de aarde. En daar hebben we nog gelijk in ook, want de hemel is wel anders als de aarde. Bij de hemel denk je aan licht. Ook aan vuur. Hemelvuur. En misschien is er ergens op de achtergrond in je gedachten nog iets blijven hangen van dat hemelse troongezicht. Bij Ezechiël en bij Jesaja. Die kleuren, die onbeschrijfelijke kleuren, die heerlijkheid. Die gloed. En je hoort dat Jesaja, of je leest dat Jesaja hoorde roepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Die heilige engelen, die riepen dat achter elkaar door. Dat de Heere heilig is. En Jesaja, die kreeg daarbij zo'n walgelijkheid te zien in zichzelf. En in het volk, waar die deel van uitmaakte. Dat die riep, wee mijner. Want ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een onrein volk. Ja, dat is toch te begrijpen. Dat die man dacht, direct valt er wat van boven naar beneden, dan is alles weg hier. Want dat geeft geen pas dat ik daar kijk in die heerlijkheid en in die heiligheid. En toen kwam die engel. En die nam een kool van het altaar en die zei, uw zonden is verzoend. Om het bloed, om het vuur, om Christus wil. Maar die indruk, zou ik zo zeggen, die is er toch wel. Laat uw woorden weinig zijn, want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Denk aan de afstand. Denk niet dat het zo simpel ligt zoals veel moderne geesten dat willen stellen. Dat je naast de God is en Jezus is. Nee hoor, zo is het niet. En dat Gods liefde gewoon een beetje medemenselijkheid is. Dat je je naaste op kunt vangen. Nee, hoe groot, hoe vreselijk zij het galon. In uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Ja, dan denk je aan de mensen die gestorven zijn. Die zo gelukkig zijn dat ze hemelwaarts mogen gedragen worden. Die dan eeuwig gelukkig zijn. Altijd in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Nou, waarom wordt hier bijgevoegd, die in de hemelen zijt.
Dat is toch niet iets om blij mee te wezen? Dat is toch juist iets dat je zegt, ja, zo ver weg. Niemand heeft ooit God gezien. Wie zal hem zien en leven? Ja, maar dat is nou net niet de bedoeling. Dat is nou net niet de bedoeling. Zo ligt het wel vaak in de waarneming van de mens, dat hij zo verschrikkelijk ver van huis is. Oh, alsof er geen God in de hemel is. En alsof er geen zaligmaker is. Zo ver weg. En dat hij denkt, ja, hoe kom ik ooit thuis? Hoe kom ik warm door Agors wegen? Ja, en toch is dat nou niet de bedoeling hier. Al voelen wij het soms zo aan. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemel zit? Opdat wij van de hemelse majesteit God niet aardselijk denken. Dat aardselijk denken, daar heb ik al iets van gezegd. Dat een mens God zo naar beneden trekt, dat God is je evenmens. En de Heer Jezus, dat is je buurman. Zo moet je het bekijken. Dat lijkt heel wat, maar in principe is het allemaal een verbroken verbond der werken. En dat is de grote dwaling in deze tijd. Dat je zegt, oh, over de dingen, de fundamentele dingen, hoor je helemaal weinig in die kringen. Maar wel hoe Gods geest ons elkaar in de armen drijft. Om elkaar te helpen. Ik zeg niet dat dat er niet bij hoort. Niet bij komt. Maar niet zo. Dat is aardselijk denken. Maar weet je wat ook aardselijk denken is? Dit, als je denkt, ik heb 500 gulden of 1000 gulden of 5000 gulden of 10.000 gulden geleend. Zou ik ze nog wel terugkrijgen? Ja, daar kun je gelijk in hebben. Zou ik ze wel terugkrijgen? Ja, ik ben eigenlijk niet verantwoord. Ik moet zus doen, ik moet zo doen. Ergens heb je wel gelijk misschien hoor. Je bent nou eenmaal een rekenmachientje. Daar zijn we nou eenmaal. En je moet de paarden uitkijken. Want dan val je wel eens mee ondersteboven. Aardselijk denken. Die man die heeft tegen je gezegd, joh, als de nood aan de man komt, help ik je. Dan zou ik het, zou niet wel doen. Zou het wel doen. Vertrouw het niet hoor. Hij zegt zo weinig tegen me de laatste tijd. Kijk alsof hij met een boog om me heen loopt. Nee, dat moet ik nog zien. Zo ook nou over God. Dat is nou aardelijk over God. Dat is ook aardelijk over God denken. Want, zegt de Heidelbergen, nee. Dat in de hemelen zij, dat staat er niet bij. Om je te laten denken, oh, dat is zo ver weg. Dat is zo ver weg. Nee, want die afstand is door de Heer Jezus Christus overbrugd. Hij heeft hun die naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee de Vader hem heeft liefgehad, ook in die ellendige kerk verheerlijkt worden. Dus het kan nooit de bedoeling zijn, onze. Maar ja, moet eerst nog zus, moet eerst nog zus. Nee, die in de hemelen zijn. Hoe kun je dat nou zeggen? Wat is er nou van ons in de hemel bij? Niks toch zeker? Nou, dat is nou juist het onbeschrijfelijke van de genade. Dat in die hemel die wij niet kunnen bevatten, die we niet kunnen aanwijzen. Daar is die getrouwe Vader niet aan tijd of plaats gebonden. Niet als een machteloze die niet eens kan zien wat er in de ene hoek gebeurt als die men net aan de andere kant van het huis zich bevindt. Zo niet. Maar die op zo'n oneindig hoog op hen het oog slaat, die nederig knielen. die zo sterk is en zo machtig, die zelf hemel en aarde geschapen heeft en nog onderhoudt, en in zijn eeuwige liefde tot al zijn kinderen nooit ze begeeft en ze nooit verlaat.
Dus een aardsoort denken, dat wil ook zeggen niet te klein ervan denken. Klein ervan denken, en dat is niet goed. Je kunt er nooit groot genoeg van denken. Maar het is, nogmaals, het is een zaak des geloofs, hoor. De geest is het die levend maakt, want kom er bij Adam maar niet om. Om deze waarheid. Want het is niet te zoeken bij hem. En toch is het waarachtig waar, al lijkt er geen God in de hemel te zijn. Luther had ook eens, geloof ik, alles dichtgedaan, de vensters en alles enzovoort. Zijn vrouw zei, is God soms dood? En toen moest hij er zeggen, nee, nee. Nou ja, dan gaan de vensters weer open. Maar ik bedoel, het kan er toch zo ellendig bij staan. Maar het blijft eeuwig waar. En de onderwijzing gaat door. Dat die trouwe vader in de hemel leeft. En dat hij niet in de hemel is om daarmee ons te overtuigen. Dat de afstand zo groot is. Dat het allemaal maar bespiegelingen zijn. Dat daar ergens de ene waarachtige vader van Christus. En in Christus van mij. Dat hij daar ergens zou zitten waar ik nooit geweest ben. Wat ik nooit gezien heb. Nee, daarom staat het er niet bij in de hemelen. Maar het staat er daarom bij, terwijl wij hier met onze voeten in de aarde en in de grond steken. En we nog helemaal niet zo'n hemelleven hebben. Als dat er beschreven staat van de hemel. Van die heiligheid en die heerlijkheid en die lof en die prijs. Hoewel het allemaal vaak uit het oog zelfs is zo ver weg dat nochtans des niet tegenstaan. Naar zijn eeuwig besluit en naar zijn eeuwige raad. Toch hij in de hemel de vader is van zijn kerk, van zijn kinderen. En dat hij zijnerzijds de weg open houdt en open maakt voor die ellende. In Christus Jezus. Kijk, je kunt beter een levende vader hebben op de aarde dan in de hemel dan een dode op de aarde. Bedenk dat wel. Want de vader kan wel veel tot zegen zijn, dat is een groot wonder. Maar ja, als die vader eerst sterft, hoe verdrietig het ook is, dan heb je geen vader meer. Maar als je nou die vader die de onsterfelijkheid heeft, de eeuwige, en die zegt, ik word niet veranderd, daarom ben je niet verteerd. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Dan is het alleen maar een voordeel dat hij in de hemel is. En dat hij van die grote troon nochtans de weg openhoudt tot die zondaar kerk hier op aarde. Want dan zal vervuld worden dat hij ze tot hem zal nemen. En dat Jezus straks zal komen, ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Kijk, als de vader op aarde was, dan zou je zeggen, heeft hij wel de middelen? Zou die het wel kunnen? Maar nou wil de Heer Jezus zeggen, nee, moet je maar niet te gering overdenken hoor. Van zijn almacht alle noodrust voor lichaam en voor ziel verwachten. Alles wat je nodig hebt voor lichaam en ziel. Betekent dat een, wat sommigen daarvan wel hebben gemaakt in het verleden, er zijn wel mensen, die leven nog wel, die met geweld naar de dokter gesleurd moesten worden. Of die dat allemaal verachten, uit geloofsoogpunt. Want je moet alle nooddruft voor lichaam en ziel van de Vader verwachten. En ik weet nog goed, er zat dus een man, een hele degelijke man, en hij is al in de hemel. Die zat tegen me uit te pakken, ik voelde me toch zo nare. En die ging daar eens over aan de gang. Toen ging het over, ik had geloof ik mijn brommer in de verzekering of mijn auto, maar iets dergelijks. En toen ging hij daarover aan het uitpakken, dat als hij nou een vader hebt, dat toch een groot schandaal is. Die vader die zegt, alle noden van lichaam en ziel mag je van mij verwachten. En die man zat dat op zo'n gloedvolle manier te doen. Te vertellen en zo. Dat ik schrompelde als jongen steeds verder in elkaar. Ja. Hoe is dat nou, hè? Hoe is dat nou? Och, ja. Heb ik er geen respect voor? Ja, och, als het goed bedoeld wordt, dan zeg ik vooruit, hoor. De Heer alleen is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Maar één ding heb ik nog wel gezegd. Kijk, toen zegt hij, hoe moet je nou vertrouwen als je alles zelf regelt? Waar moet het dan aan uitkomen? Zeg, ja joh, maar dat is nou juist ons verschil. Dat heb ik niet. Heb ik dat niet? Ik zeg, nee. Ja, maar je moet toch op de Heere vertrouwen? Al ben je er niet bekeerd, maar er staat toch in de bij. Ik zeg, ja, maar dat heb ik juist niet. Ik heb helemaal geen vertrouwen. Dacht je, als ik mijn brommen niet in de verzekering had, dat ik dan vertrouwen heb? Misschien wat heimelijke angsten. Dat wel, kan ik me indenken. En jongen, het is niet verantwoord hoor, dat zo te rijden. Als er vandaag of morgen iemand ongelukkig rijdt, dan is die man zijn hele leven lang door mij ongelukkig. Heimelijke angsten wel, maar een stil vertrouwen. Wat zoek ik toch bij een mens, hè? Zou je haast zeggen. Wat zoekt men toch? Daar komt bij, deze vader van de Heer Jezus Christus, die door zijn voorzienig bestel ook alles nog onderhoudt, die werkt ook middelijk. Altijd weer. Hij kan wel onmiddellijk, hij kan raven brood laten brengen. Dat kan niet. Maar waarom was dat nodig? De Heer had toch ook die maag? Dat was dan een onmiddellijke hulp, zou je zeggen. Dat kan. Dat waren ook middelen. Maar de Heer had die maag van Elia toch ook zo kunnen maken dat de man geen honger had. Makkelijk genoeg. Dat deed de Heer niet. Dat deed de Heer niet. De Heer die liet dat alles doorwerken. Zo is het nou in het hele leven. Daar moet je niet door in verwachten. Maar juist dat hij daarin nou zo groot is. Hè? Dat als je werkelijk vertrouwen mag krijgen. Dan heb je dat vertrouwen niet daarin dat je zegt, nou mag ik dit of dat niet doen. Maar dan krijg je werkelijk nog vertrouwen dat de Heer al die dingen nog wil. Hoor ik het ten goede en ze zegen er nog aan kan geven ook. Zo kun je het ook zien. Dat de Heer daarna zijn zegen aan kan geven. Dat je zegt, jongen, ja, we leven in een tijd, laat maar eerlijk wezen, we kunnen het niet meer overzien. Ons kerkje kan het ook niet overzien. Je hebt kerkjes die zijn nog erg rijk, waar ze jarenlang geen dominees zijn en dan gaat dat geen kosten zozeer. En de bankrekening wordt steeds roder. Het gaat met, nou, dan sta je beduust van wat er binnenkomt. Maar laat maar eerlijk wezen.
Als gewone mensen. Wij zouden het moeilijk kunnen
betalen eigenlijk als de twee uit ons is werkelijk brokstukken gingen maken met hun autootje of wat dan ook. Voel je dan niet dat dat nou ook nog mogelijk is om te denken, nou ja, wat we dan alleen niet kunnen, hè? Dat moeten we met elkaar maar dragen. Hè? Als je dan naar het ziekenhuis moet, dan denk je, maar ja, ik krijg er nog wat voor ook. Waar ik elke week zoveel aan betaal. En als je niet naar het ziekenhuis moet, dan zeg ik hoop dat een ander ervan geholpen kan worden. Ik weet dat de reine zijn alle dingen rein en de onreine is geen ding rein. Want als de onreine denkt, jongens, hoor je het? Dan staan ze met grote stenen de ruiten in te gooien. Ergens. Dat is
goddeloos.
Heel goddeloos. Dat is verschrikkelijk. Dat er dan geen kruimeltje eer doet en ontzag is voor het gezag en voor het goed van een ander. Dat is de bijkant. Maar ja, hoe erg dat ook allemaal is. Dat is net als met, je gaat met vakantie.
Of we gaan met vakantie, bij mij spreken. Dan kun je zeggen, oh, die vakantie, er is wat gebeurd in die vakantie. Want er gebeurt ook wat. Ongerechtige dingen. Denk erom dat er weer wat huwelijken kapot gaan, bij wijze van spreken op de vakantie. En dat de Satan lacht om de mens te drijven in allerlei ongerechtigheden en ellende. Waar hij normaal niet toe komt. Of waar hij de kans toe mist. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, ik ga nooit meer vakantie. Ik hou geen vakantie meer.
Er gebeurt zoveel kwaad met de vakantie.
Dan kun je zeggen, ja, nou ja, dan moet je vragen of hij mag blijven werken, bij ze spreken.
Maar je mag ook zo zien dat je zegt, heren vrienden, bedankt dat ik er nog even rusten mag.
Even een klein beetje ontslagen te hebben uit de zorg van dit en dat. Of de zorg even van je normale gang door het leven. Voel je dat?
Zo is het met oom.
Dingen die nooddruft van lichaam en van ziel van hem verwachten. Dat betekent niet dat je als een blinde alles maar aan zijn beloop moet laten. Dat hoeft niet. Dan mag je zeggen, Heer, wilt alsjeblieft zegen me. Want aan uw zegen is alles gelegen. Alles. Nou, zo hoop ik dat we met elkander voort mogen leven. Ook als hij nog weggaat. De tijd dat de Heer ons bewaart en spaart. Maar dat dan als de smorgen zwakker wordt. Leg je te spreken, hè?
Is af, lieve Heer, help ons alsjeblieft.
Want het loopt weer slecht af met ons. We rijden of in het ravijn of weet ik wat we allemaal op hangen.
Maar wees u met ons. Bewaar ons en onze kinderen tegen alle kwaad en zonde.
En breng ons weer bij elkaar terug onder het eeuwig blijvende woord. Amen.